In 1 Johannes 2 waren wij feitelijk bij vers 20. Doch gij hebt de zalving van de Heilige en gij weet alle dingen. En daarna heb ik mijn best gedaan om u te laten zien dat dat begrip zalving staat in de plaats van het woord geest, als je het zo kunt zeggen tenminste. Gij hebt de zalving van de geest, want zalfolie is een beeld van de geest. Zo zonder meer. En we hebben die geest ontvangen. En ik heb u laten zien dat de Bijbel leert dat wij die geest hebben ontvangen. Onder andere, maar met nadruk, op dat die geest ons zou leiden in heel de waarheid. Of omdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Het heet ook de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Dat zijn zo wat schriftplaatsen die ik vorige keer ook met u heb aangehaald. Onder andere dan. Het idee is namelijk dat wij die geest hebben ontvangen die zou ons in heel de waarheid leiden. Dat wil zeggen, wij zijn niet in duisternis achtergelaten of als wezen. Nog steeds met dank aan 1 Johannes, of aan Johannes 14, 15 en 16. Ik zal u geen wezen laten, integendeel. Dat wil zeggen, we hebben die geest ontvangen, die doet ons Christus kennen. En daarmee fundamenteel alle dingen. Want in Christus zijn alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen, toch? Dat is weer een andere tekst, die heb ik met u niet gelezen, maar dit was Colossense bijvoorbeeld. Kortom, het moet duidelijk zijn waar Johannes het erover heeft. Het enige probleem dat je met Johannes hebt, is dat hij zijn eigen manier van uitdrukking heeft. Maar ja, niet dat ik dat kan beoordelen hoe het precies zit. Ik kan wel beoordelen, kan iedereen bij het lezen van dit Nederlands, dat het toch van andere aard is en anders opgebouwd is dan bijvoorbeeld bij de apostel Paulus of eventueel andere apostelen. Hij heeft zo zijn eigen manier. Iemand heeft mij uitgelegd dat die manier van schrijven eigenlijk rechtstreeks afkomstig is uit het Hebreeuws. Dat de man een sterke Hebreeuwse achtergrond heeft in zijn taalgebruik. Maar daarvoor ken ik het Hebreeuws niet goed genoeg om dat eventueel te kunnen meedelen op persoonlijke titel. Dus ik zeg u dat dan maar, dat heb ik ook maar van horen zeggen. Maar dat het een eigenaardige manier van uitdrukken is, ja, dat is zo, ja. Gij hebt de zalving van de Heilige. Bij het woord zalving denken wij aan geest. Eigenlijk zou je bij het woord zalving meteen moeten denken aan Christus. Want dat Christus is het Griekse woord voor de gezalfde. Hebben jullie dat nog? Maar ja, de Heer Jezus is de Christus. Dat zijn de volgende versie hier. De Heer Jezus is de Christus omdat hij gezalfd is, heet dat. Daarom heeft de Heer mij gezalfd. Enzovoort. Las hij voor uit Jesaja. En hij deed dat in de synagoge van Nazareth in de tijd. Enzovoorts. Dus ja, het is deze woorden zijn de inleiding tot wat verder volgt. De aardigheid is overigens dat het woord geest hier dan toch niet genoemd wordt. Nou moet ik u zeggen dat dat verschijnsel, dat feitelijk over de geest gesproken wordt, en dat toch het woord niet genoemd wordt, dat is het meest kenmerkende eigenlijk van de brief aan de Colossenzen. Daar komt het hele woord geest niet in voor. Terwijl klassieke commentaar op Colossense luidt dat het juist de brief is met de hoogste geestelijke waarheid. Die heb je ook niet van mij, maar dat, oké, ik stem daar van harte mee in. Maar het vreemde is dan dat het woord geest niet voortkomt. In plaats daarvan staat gewoon de naam of het woord Christus. Die is immers de geest. Alleen, daarmee raken we eigenlijk, nou ja, raken we altijd op het terrein van de Nicaeaanse geloofsbelijdenis die ons dan in de weg staat om te begrijpen wat nou werkelijk de betekenis van die termen is. Dat hebben we hier dus ook, daar ontkom ik nou ook niet aan. Want terwijl ik sta te vertellen dat vers 20 gaat over de geest, moet ik u vervolgens vertellen dat de versen 22 en 23 gaan over de Vader en de Zoon. Zodat je die versen dus mooi kunt gebruiken voor... Patris Filius en Spiritus Sanctus, enzovoort. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest, enzovoort. Ik zeg dat enigszins met een glimlach. Want ja, ik vind het nooit aan de orde, dit soort dingen. Het punt is dat in deze uitdrukkingen de werkelijke betekenis van de termen, van alle drie, verdwijnt. Als je Vader, Zoon en Geest naast elkaar zet, kan niet schelen in welke volgorde, want ze staan toch naast elkaar. En volgens de Nicaeaanse geloofsbelijdenis is er ook geen volgorde. Ze zijn ex aequo, heet dat, ze zijn gelijk. Ja, dan ben je dus het onderscheid tussen de drie kwijt. En als dat er niet is, dat verschil, ja, wat heb je er dan eigenlijk aan? Wat moet je er dan mee, als het niet te onderscheiden is? Dus ja, het zijn geen Bijbelse begrippen. Daar moet u gewoon van. Het zijn geen Bijbelse begrippen. Vader is een Bijbelbegrip, Zoon is een heilige, is een Bijbels begrip, Geest, Heilige Geest is een Bijbels begrip. Ik ken er nog een paar die je in hetzelfde rijtje zou kunnen noemen, maar dat ga ik nou niet doen. We gaan het gewoon hebben over wat Johannes nou eigenlijk hier schrijft. Of eventueel wat hij dan niet schrijft. Dat kan ook natuurlijk. Hè. Hij zegt, gij weet dat de antichrist komt. Even een draad opnemen, vers 18. Gij weet dat de antichrist komt. Zo zijn ook nu vele antichristen geworden. Dat is dus niet de antichrist, want dat is maar één. En het is een heel specifieke. Maar... in Johannes' dagen had men ook al van doen met antichristen. En dat is in onze dagen nog steeds zo. Want zoals iemand zei van de week nog, ja, maar je gelooft toch wel dat we nou echt in de eindtijd leven. En dan blijf ik gewoon consequent roepen, ja, al 2000 jaar. Geen paniek, al 2000 jaar. Hoezo? Laat je niks wijs maken. Niet je Bijbel loslaten, we leven al 2000 jaar in de eindtijd. Goed, en in die eindtijd duiken er allerlei antichristen op. Dit is heel gemakkelijk te begrijpen als je bij Bijbelse begrippen blijft. Want deze eindtijd die is begonnen bij wat wij populair noemen de opstanding van Christus. Maar dat is een pleonasme. Het was de opstanding van Jezus en daarmee werd hij de Christus. En sinds wij een Christus kennen, hebben... sinds er een Christus is, sinds hij gezalfd is, sinds Jezus de Heilige Geest heeft ontvangen, prediking van Petrus op de Pinksterdag, Jezus heeft de Geest ontvangen en geeft hem door aan een ieder die in hem gelooft. Die start het uit. Sinds dat zo is, sinds er een Christus is, kennen wij ook een antichrist. Als je geen Christus zou hebben, kan je ook geen antichrist hebben. Want antichrist betekent in de plaats van, dat heb ik u uitgelegd, hè? Anti is in de plaats van. Geen andere betekenis, dit is de betekenis, in de plaats van. Antichrist is, gaat door voor iemand die zich stelt in de plaats van Christus. Daar komt er een die dat heel uitdrukkelijk zal doen en veelomvattend. Maar in afwachting daarvan, voor de time being, de afgelopen bijna 2000 jaar, of misschien wel langer, weet je veel, doet er niet toe, zijn er die zich in de plaats van Christus stellen. De derde Johannesbrief gaat daarover, maar daar komt het woord antichrist niet eens voor. Maar daar gaat het over mensen die zich ook binnen de gemeenschap van de gelovigen stellen in de plaats van Christus en ineens de dienst gaan uitmaken of zo. Hebben jullie dat nog? Iedereen die meent dat hij hoofd is van de kerk, geeft zich daarmee uit voor... Nee, wat het precies betekent, heb ik het niet over. Maar iedereen die zich uitgeeft voor hovende kerk... gaat niet om of het een plaatselijke kerk is... of het christendom over heel de wereld... of een bepaalde richtingen eruit... secte of hoe dat maar heet, dat mag. Iedereen die zich maakt hoofd van de kerk... of wat hij dan voor door laat gaan... stelt zich daarmee per definitie in de plaats van Christus... en is dan dus een antichrist... Men zet mijn Christus buiten de deur. Oké, die climax komt in Laodicea, hè? Die zevende brief uit de Openbaring. Daar zegt de Heer, schrijft de Heer, of laat de Heer door Johannes schrijven, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Maar het is wel degelijk geschreven aan de engel van de gemeente die te Laodicea is, enzovoorts. Niet voor de wereld. Het is niet eens een evangelisatieboodschap als zodanig. Het is de Heer die binnen hoorde te zijn, maar die er buiten gezet is. Hoe komt hij daar buiten? Hij is eruit gezet. Dat is wat gebeurd is. En dat is wat in de praktijk, in de loop van de kerkgeschiedenis, vele malen ook in de kerkgeschiedenisboeken terecht is gekomen. Dit verschijnsel. Zo gaat dat. Weet u? Dan zijn de mensen die de plaats... van God innemen, de plaats van Christus innemen, die ze boven de Bijbel stellen, die geschriften uitgeven, die meer gezag worden geacht te hebben dan de Bijbel zelf, en dat soort zaken meer. En ik bedoel niet maar hier en daar een groepje ergens, ik geloof dat juist op het allerhoogste niveau binnen het christendom zich afspeelt, eigenlijk overal. En daarom worden we ervoor gewaarschuwd. En dat is ook waarom Johannes deze term gebruikt, want ik heb je al eerder gezegd, de term komt buiten deze eerste twee Johannesbrieven niet meer voor. Nergens. Niet in Daniel, niet in Openbaring, niet in enige profetie of wat dan ook maar. De figuur van de antichrist komt natuurlijk wel voor. Dat kan niet anders, want als Johannes zegt, ge weet dat de antichrist komt, dan moet je hem toch ergens, moet er ergens een schriftplaats zijn waar staat dat gaat gebeuren. Maar er is geen schriftplaats waar hij dan zo genoemd wordt. Hij heet anders. Begrijpt u? Ja, het is de tweede beest uit Openbaring 13. Maar... Ja, waarom ik nou stop? Omdat op mijn lippen ligt om te zeggen... ja, maar die dominee Visser wist dat ook niet. Of die gelooft daar ook niet in. Die gelooft niet eens in de wederkomst van Christus. Die gelooft niet in een duizendjarig rijk. Gelooft ook niet in de openbaring van de antichrist. Maar heeft wel uitgevonden dat ooit christenen vervolgd zullen worden... en niet meer zullen kunnen kopen en verkopen. Hè? En omdat de juffrouw er kennelijk verstand van heeft, de Friese juffrouw, dus dat zal dan, die gooit dat dan ook nog viraal op internet enzovoort. En dan lig ik van de lach onder mijn tafel. Wat een onnozelheid, en waar maakt het Reformatorisch Dagblad zich dan druk over? Dat vind ik gênant, overigens. Dat die ook niet beter weten. Wij weten beter, wij geloven wat in de Bijbel staat daarover. We weten ook dat wat daar beschreven staat in onze dagen bepaald niet aan de orde is. En dat christenen vervolgd worden, neem dan een schriftplaats die er wel over gaat. Het afscheidswoorden van de Heer Jezus tegen zijn discipelen, die zegt, ze zullen u haten, ze zullen u vervolgen, ze zullen u in de gevangenis verwerpen, ze zullen u ter dood brengen enzovoorts. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Het is van alle tijden. Nou ja, meer wil ik daar gewoon verder niet over zeggen. Ik moet dit schriftgedeelte bespreken. Het punt is dus, daar komen lui die zich in de plaats van Christus stellen. Hier wordt gezegd dat die antichristen meer wel komen uit uw midden. Ik heb u in dat verband Handelingen 20, denk ik. Of staat het erbij? Ja, staat erbij. Handelingen 20 voorgelezen, waar dat staat. Uit uw midden zullen zware wolven opstaan en zullen de kudde enzovoorts. Vanuit het christendom. Heb je dat nog? Die zich omhoog werken en zeggen, nou, ik weet hoe het zit en ik ben de baas. Nou, toch wel. Zo ging dat. En Petrus zei, Wij zijn ouderlingen, wij zijn dus opzieners, wij zijn herders van de kudde en niet heerschappij hebbend over het erfdeel des heren. Hebben u dat nog? Zijn dienstknechten. En het idee van kerkvorsten is absurd. Binnen Bijbelse context. En daar gaan we weer. Het gaat om verleiding dus. Ik heb u laten zien, antichrist is niet een, ook de antichrist is niet een koning of zo. Althans niet officieel, het is geen wereldlijke machthebber officieel. Het is een valse profeet. Later wordt dat uitgebreider uitgezet, uiteengezet in hoofdstuk 4. Dus ik doe mijn best daar niet naartoe te gaan. Dan heet het geest van de antichrist enzovoorts. Verleidende geesten enzovoorts. Dat is een valse profeet en in Openbaring heet hij dus ook inderdaad zo. Heet hij niet de antichrist, heet hij de valse profeet. Dat is hem. Daarnaast komt een andere figuur en dat is een wereldlijke machthebber afkomstig uit de geslachtslijn van Ismaël, Esau, Amalek, Agag, Haman. Is nou ook mijn onderwerp niet natuurlijk, maar dat is gewoon een mens. Nee, uit die Arabische wereld. Ja, zeker. Vandaar koningschap over Babel enzovoorts. Hè? En vandaar de Heer heeft de strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. En denk erom, als u eenmaal definitief in uw land zult gekomen zijn, dat ge de Amalek uitroeit. Ja, dat staat al in de boeken van Mozes. Hè? Ja, ja. Goed, maar dat is mijn onderwerp niet. Het gaat hier om valse profeten, die dus verleidende geesten zijn. Ik denk niet dat ik het u gelezen heb, maar in 1 Timotheus 1 lees je vanaf vers 3 of zoiets. Dan lees je over dat er zijn die hebben zich afgekeerd van het ongeveinsd geloof. En ze hebben zich gewend tot ijdelspreking. Maar het heet, ze hebben zich gewend tot verleidende geesten en leringen van demonen enzovoorts. Verleidende geesten. Dat is ook spiritualiteit, volgens de officiële betekenis van de term. Maar de vraag is met welke geesten je dan van doen hebt, eigenlijk. Verleidende geesten, boze geesten. Dat is wat het is. Nou ja. En dan zegt Johannes, maak je niet ongerust. Gij hebt de zalving van de heilige en dus gij weet alle dingen. Misschien moet je dan het woord weten iets beter begrijpen. Ik had een leraar op school, meneer Bakker, weet ik nog, maar doe maar weer. En die zei tegen mij, die riep mij terzijde en zei tegen mij, ik weet niet meer wat de aanleiding was, het was Mulo geloof ik. De eerste klas, tweede klas, zoiets. Maar die zei tegen mij, ja, of Albert heet ik daar, was in Musselkanaal. En Albert, en, ik weet wel, je hoeft niet alles uit je hoofd te weten. Als je maar weet waar je het vinden kunt. Nou vind ik dat inmiddels een twijfelachtige uitspraak. Omdat tegenwoordig niemand meer iets uit zijn hoofd weet. Want iedereen is afhankelijk van Wikipedia. Daar is wat voor te zeggen, maar toch, het is waar, je moet weten waar je het vinden kunt. En wat mij betreft, ik persoonlijk hecht aan mijn bibliotheek, kan ik het rustig zo noemen, maar het is een paar meter, dat kan ik wel, maar ja goed. Zo van, ik weet waar ik het zoeken moet, bij wie ik wezen moet en waar het staat en ik kan het vinden. Als ik wat weten wil. Over de Bijbel, maar ook daarbuiten eventueel. Alles wat eraan grenst, heeft zijn breedste betekenis enzovoort. Als ik een atlas nodig heb bij de Bijbel, dan staat er nou in ieder geval een halve meter atlassen. Maar dan staan er nog een hele rij boeken bij over de geografie van het beloofde land en de archeologie van het beloofde land. En hoe de volkeren leefden, het Bijbelse leven in de tijd van zo en zo. Dus dan, dat is een paar meter, dat is serieus. Ik weet waar ik het vinden kan. En dat is waar het om gaat. Heb ik die kennis? Nou, niet helemaal paraat. Zoals de man zei, ik heb er geen actieve herinnering aan. Maar dat moet je dan even, even ophalen. Gewoon. En even weer inlezen. Ik doe het trouwens altijd, elke avond als ik moet spreken, de smiddags, dan lees ik me even weer in. Waar ging het ook alweer over? Wat heb ik gehad? Wat staat er in mijn aantekeningen? Is het nog iets? En dan ligt het weer bovenop. Vandaar dat ik altijd weet wat ik vorige keer gezegd heb. Althans, voor een deel. Ik zou het anders niet weten meer. Maar dat check ik allemaal nog even. Om de draad weer op te pakken enzovoorts. En wat hier de gedachte is simpel. Deze, maar ik hoop dat ik dat vorige keer heb duidelijk gemaakt. De geest leidt ons in heel de waarheid. Het belangrijkste aspect daarvan mag u niet over het hoofd zien. Het belangrijkste aspect is dat sinds dat de Heer zei, die geest zal u in heel de waarheid leiden. Het belangrijkste aspect daarvan is dat die geest gezorgd heeft voor het voortbrengen van deze nieuwtestamentische Bijbelboeken. Daar is de kennis van Christus in vastgelegd en verborgen. En die dingen die in het Oude Testament verborgen waren, ook officieel, dat heet ook zo, die dingen die daar verborgen of verzegeld waren, zijn in het Nieuwe Testament geopenbaard. Dat is wat het is. In de eerste plaats. En dan komt er eerst een poos niks en dan moet ik u zeggen, ja, en het is ook de geest die ons eventueel daarin leidt. Vervolgens, maar het woord is zelf door de geest voortgebracht. Dus daar begint het mee, eerst, en daarna, wij worden daarin geleid. Mijn ervaring is, dat verbaast u misschien, maar mijn ervaring is toch dat de meerderheid van de christenen, en dat is een understatement, totaal geen belangstelling heeft voor de Bijbel. Totaal niet. Men gelooft dat er ergens een God is en dat als je nou netjes leeft, vooral een beetje christelijk, wat het ook wezen mogen, dan komt het wel goed met je. En indien niet, ja, dan komt het niet goed met je. En dat is het dan, en dat heet christelijk. En de Bijbel. En als we het ooit eens hebben over bijvoorbeeld het profetisch woord, of de bestudering van het boek Openbaring, dan komen er voor de eerste twee lezingen komen er nogal wat mensen op af. En dan wordt het vanzelf minder. En tegen dat je aan de vijfde of zesde avond toe bent, dan zit er nog maar een handje vol. Want ze waren niet geïnteresseerd in de Bijbel. Ze willen graag weten hoe de toekomst eruit zit. En wat er te verwachten is voor morgen en overmorgen. En of je nog moet laten inenten natuurlijk. Dat willen ze weten. Heb je dan nog maar van de Bijbel? Wel nee. Dat interesseert ze niet, dat komt wel een keer. Men gelooft er ook niet echt in. Zo van, dat staat er wel, maar het zal wel anders bedoeld zijn. Enzovoort, zo gaan die dingen. Dus ja, dan heb je dus aan die zalving van de heilige of door de heilige, dus in de praktijk voor dit doel niks. Dan weet je nog niks. En dat is waar nogal wat schriftgedeelten over spreken in het Nieuwe Testament. Wij als christenen worden geacht uit de duisternis getrokken, overgezet te zijn in zijn wonderbaar licht. Maar toch begon Johannes met, indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, weet u nog, een bladzijde terug. Dat op zijn minst betekent dat toch, of impliceert dat er ook zijn onder ons die niet in dat licht wandelen. Hoewel zij kinderen God zijn. Zoals je ook mensen hebt die hebben de tegenwoordige wereld lief gekregen. Zoals Paulus schrijft dan, over Demas. Daarom heet hij ook zo, denk ik, maar doe maar. Het volk, Demas. Nou ja, enzovoort. Dat kan dus, hè. Je kan, wij staan in de, wij hebben de toeleiding tot de genade waarin wij staan. Dat is Romeinen 5. Maar Hebreeën schrijft, zie toe dat niemand verachteren van de genade. Dat gebeurt dus ook. Je kan het loslaten en zeggen, nou ja, oké, komt wel een keer goed. Of vindt wel genoeg zo. En, ja, dan heb je hier ook verder niks aan. En wat er dan gebeurt, dat is dus ook dat als er dan iets gebeurt waar mensen van schrikken, gelovigen dus, die schrikken ergens van. En dan zeggen ze, ja, oh, dus de eindtijd zeker. Het is, de Heer komt spoedig. Hetgeen natuurlijk juist is dat laatste, en het eerste trouwens ook, het is de eindtijd. Maar niet omdat er ineens iets geks gebeurt. Heb je dat nog? Ik heb vandaag nog zitten lezen, ja, dat ligt al weken op de tafel, in de bibliotheek. een boek over de tijdrekening. Er wordt keurig in uiteengezet dat wij nu zo'n 220 jaar geleden, wanneer het maar was, zo ongeveer, kregen wij in Nederland een andere tijdrekening. Beginnend bij het jaar 1. De Franse tijd. Beginnend bij het jaar 1. Ik weet nog steeds niet wat het jaar 1 was bij ons, maar ik denk 1795, maar misschien ook 1792 met terugwerkende kracht, maar het doet of, nog eerder. Maar beginnend met het jaar 1, waarbij het jaar werd ingedeeld in 12 maanden van elk 30 dagen, met nog een reserve van 5 dagen aan het eind van het jaar dan. Daar zaten ze een beetje mee, maar dat werd een beetje weggesmokkeld. Maar maanden van 30 dagen en weken, dat kan natuurlijk niet, maar weken van 10 dagen. Dat is voor uw tijd, zuster. Denk ik. En zo niet meer een week, maar een decade. Zodat je ook geen sabbat meer kon vieren, feitelijk. En of ook niet christelijke sabbat of zondagen of iets dergelijks. De dagen hadden ook alleen maar een nummer. 1, 2, 3, 4, 5, enzovoort. Tot en met 30. En dan begon je overnieuw, enzovoort. Maar een cycli van 10 dagen. En de dag werd ingedeeld niet in 12 uur, maar in 10 uur. Cycli van 10, niet 2x12, maar 2x10 uur. En elk uur had 60 minuten. Ja, en kort geleden liet iemand mij een foto zien van een uurwerk, een horloge. Met zo'n knol, zo. Met zo'n wijzerplaat. Dat weet niemand meer. Maar als het vandaag zou gebeuren, zou meteen iemand roepen, hij zal de tijden en de wet veranderen, enzovoorts. He? Want er staat in Daniel 7, dat is meer dan 200 jaar geleden. Ze hebben het ook niet zo lang volgehouden. De maanden hadden trouwens ook weer een andere naam, half Frans, half Latijn, maar toen maar weer. Complete nieuwe tijd. Vandaag praten ze over een reset. Kort geleden was het nog gewoon New Age. Daarvoor was het een nieuwe tijd. Enzovoorts. En daar nog verder daarvoor weet ik niet hoe ze het noemden, maar nu ben ik pas terecht bij de Eerste Wereldoorlog. Maar nog, dit was meer dan 100 jaar, 120 jaar voor de Eerste Wereldoorlog, waar ik het nu over heb. Dat was ook een nieuwe tijd, die men over de hele wereld zou verspreiden. En de Fransen hebben nogal wat huisgehouden, hoor. Die zouden ook Engeland, Ierland veroveren enzovoort. Dat is niet gelukt, maar ja. Is het Duitsers ook niet gelukt trouwens.
Nee, maar ze hebben nou in Engeland nog steeds geen.
Wat zei je broeder, dat het jammer is dat nooit iemand Frankrijk veroverd heeft. Ja, dat is wel. Ja, doe maar. Ja, dacht ik van de zomer ook nog toen ik in Frankrijk was. Ja, maar doe maar. Nee, laat maar zitten. Maar begrijp u, dit soort dingen is dus allemaal van alle tijden. Laat u toch niks wijs maken. Wij hebben de zalving van de heilige, wij hebben het woord van God. Daar zou je bij terecht moeten. Dat is waar het over. En het woord zegt zo zonder meer, ach die wereld, ja, er gaan dingen gebeuren. Ja, kun je misschien niet voorstellen, maar misschien inmiddels kan je dat dan wel voorstellen. Oké, maar dat gaat gebeuren zoals het in de Bijbel staat. Maar wij als gelovigen, wij worden geacht getrokken te worden uit de tegenwoordige boze wereld. Hoe graag wij ook het christendom zouden willen implementeren, het Bijbelse ons christendom zouden willen implementeren in de wereld, dat gaat niet gebeuren. En het was ook niet de bedoeling. Dat kan je wel denken, maar dat is niet de bedoeling. Wij zijn giliasten, wij geloven in 1000 jaar. Het is de bedoeling dat dan geloof in de Heer Jezus Christus geïmplementeerd wordt onder alle volkeren. Niet vandaag. Vandaag geldt de evangelische kracht Gods voor zaligheid voor een ieder die gelooft. En ieder die, dat zijn alle mensen. Het geldt voor iedereen. Maar het gaat om individuen die tot geloof komen, daarmee getrokken worden uit de wereld en toegevoegd worden aan die ene gemeente van eerstgeborenen die verkeerd in de exclusieve positie van hemelburger te zijn. Dat was vroeger niet en in de toekomst ook niet. Dat is alleen de gelovigen uit onze bedeling die uit deze wereld getrokken worden. Dus schrijft Paulus aan de Thessalonicenzen, laat je niet van de wijs brengen, Of wat hij maar zei dan. Wees niet verschrikt. Alsof ze zo, want er gebeurt niet. Er komt eerst nog wat anders en er komt nog wat anders. En dan, want populair zolang wij hier zijn, gaat het gewoon allemaal zo door. Het gaat op en neer, dat is in de geschiedenis nou helemaal zo. Er ontwikkelt zich wat en dan dondert het weer in elkaar. Nee, met krachten, met geweld bedoel ik. En dat naarmate het zich ontwikkelt, gaat dat steeds sneller. Dat is opgebouwd worden en het valt weer in elkaar. Dat is zo. Gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, hongersnoden, aardbevingen, pestilentiën. En nog is het einde niet, staat er. Nog is het einde niet. Er staat zelfs, dat is maar een begin der smarten. Dus ik lig daar allemaal niet van wakker. Van wat er om ons heen gebeurt. Waar ik van wakker lig, is dat mensen geen belangstelling meer, christenen, geen belangstelling hebben voor de Bijbel. En dus niet weten wie ze zijn, wat hun roeping is, waarheen ze onderweg zijn, enzovoorts.
En dat de zegeningen
zijn. En denken ze dat ze in de wereld iets moeten tot stand brengen of zo. Dat moet helemaal niet. Je moet trouw zijn aan de Heer. En dat straal je dan ook wel uit in de omgeving, enzovoorts. En misschien dat u een speciale roeping hebt om het evangelie te prediken. Dat zou kunnen. Dat is ook niet voor iedereen weggelegd. En allemaal hebben wij de roeping om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. Of het gelegen komt of niet. Tijdelijk of ontijdelijk heet dat. Of tijdig en ontijdig heet dat. In de Bijbel. Maar goed. Gij hebt de zalving van de Heilige en gij weet alle dingen. In ieder geval weten in de betekenis van, want dit was een beetje een omzwerving, weten in de betekenis van over de kennis beschikken. En dat is wat weten betekent. En ik beschik erover, ik heb het hier in mijn hand. Dat is wat het is. Nou goed. Daarom staat er, ik heb u niet, dat is typisch Johannes, ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet. Maar ik heb het nou wel uitgelegd, hè. Je hebt het woord van God en dus, daarom schrijf ik u. Je bent toch een gelovige, je hebt toch de geest ontvangen, je hebt toch je Bijbel. Nou, misschien toen Johannes het schreef nog niet iedereen. Dat zou kunnen in die eerste eeuw, maar ja, daar volgden 19e eeuwen op waarin dat weer wel het geval was. Dus die brief blijft zijn geldigheid houden natuurlijk. Zie? Ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij de waarheid weet. Dat wil zeggen, beschikt over de waarheid. Sterker nog, wij zouden de waarheid betrachten. Dat is Efeze 4, prachtige term. Waarheid betrachten. En bovendien, wij als gemeente zijn een pilaar en vastigheid der waarheid. Die hebben wij dus. Of we hem ook actief kennen, ja, dat is voor ieder van ons verschillend en waarschijnlijk ook maar gedeeltelijk. Maar het neemt niet weg dat we het hebben. En daaruit zouden leren. Paulus schreef aan die Thessalonicenzen: laat je niet van de wijs brengen, wees niet verschrikt. En daarna komt iets als, herinnert gij u niet dat ik dat geschreven heb of gezegd heb? Dat ik dat u, dat weet je toch? Ik heb het jullie toch, 2 Thessalonicenzen 2, daar staat dat. Ja. Ze konden het weten. Moesten het weten. Ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij de waarheid weet. En omdat geen leugen uit de waarheid is. Leugen en waarheid gaan niet samen. Het is niet een grijs gebied daartussen. Het staat tegenover elkaar. In elk geval bij Johannes. Ik bedoel, wij kunnen misschien nog wat marchanderen met die dingen, omdat we ze niet begrijpen. Maar de Bijbel zegt, of Johannes zegt, nee, het zijn twee verschillende dingen. Het ene is duisternis, het andere is licht. En het verdraagt elkaar niet. En tegenover die waarheid krijg je dus noodzakelijk de leugenaar. Dan komt dat begrip. Geen leugen is uit de waarheid. Maar wie is dan de leugenaar? daar tegenover staat, wie is dan de waarheid, namelijk de waarachtige, of de waarheid. U weet wat de Heer zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven, enzovoorts. Ja. Wie is dan de leugenaar? Dan degene die logent dat Jezus is de Christus. Hou die vast. De, let op de, niet is, wie is een leugenaar. U begrijpt dat leugenaar hier een term is ter aanduiding van de antichrist. Later komt die gedachte terug, want zo gaat het bij Johannes. Daar heeft hij het over beproefde geesten of ze uit God zijn enzovoorts. En dan herhaalt hij die dingen iets breder. Maar de leugenaar is degene die logent dat Jezus is de... Ja, nou krijgen we vertaalproblemen dus. Want er stond, gij hebt de zalving van de heilige. En dit vers zegt dus, wie is de leugenaar dan die logent dat Jezus is de gezalfde? Maar dat verband tussen zalving en dat woord Christus in vers 22 raken wij in de Nederlandse vertaling kwijt. Omdat Christus, dat is natuurlijk niet vertaald. Dat wordt als een eigen naam beschouwd en die is dus niet vertaald. Maar als je hem zou vertalen, of beter nog, als je het in het Grieks zou lezen, krijg je dat woord Christus, of het werkwoord daarvan, krijg je in vers 20. Doch gij hebt de zalving. En vers 22, dat Jezus is de gezalfde. Dan moet ik het verhaal nog een keer vertellen, maar dat doe ik nou heel kort. Wij hebben namelijk deel gekregen aan de Heilige Geest. Daar heb ik u vorige keer schriftplaatsen over gelezen. Maar je kan net zo goed zeggen, wij hebben deel gekregen aan Christus. Die ons zou bewaren. Christus die de waarheid is. Christus in wie wij de waarheid gevonden hebben. Christus aan degene aan wie wij zijn toevertrouwd. Dat is Johannes 17. De Vader God heeft ons aan Christus de Zoon gegeven. En die zou hen bewaren. De Heer Jezus Christus zou ons bewaren voor de boze. Of wat dan ook maar. Dat is... Mocht u het moeilijk vinden, dan moet u terug naar de kinderclub of voor de meid, de zondagsschool. Dit is het verhaal van de goede herder. Dus ja, beter kan ik het ook niet uitleggen. Nou, ik kan het nog iets beter uitleggen uit Johannes 10, want daar staat uitdrukkelijk, de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. En ik zeg er altijd bij dat er niet staat, de goede herder stelt zijn dood voor de schapen. Ik hoop dat u begrijpt dat dat wat anders is. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Wijdt zijn leven aan de schapen. In hetzelfde hoofdstuk, je moet gewoon doorlezen daar, maar daar staat ook wat het betekent. Namelijk, ik geef hen het eeuwige leven en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Het gaat niet over de dood van de Heer Jezus. Sterker nog, Johannes 10 spreekt over de Heer Jezus. En de Heer spreekt daar over zichzelf. Als hij zegt, ik ben de goede herder. Ook zegt hij trouwens, ik ben de deur der schapen. Maar hij zei eerst, wie van elders inklimt is een dief en een moordenaar. Toch? Maar de goede herder is degene die door de deur komt en hem doet de deurwachter open. De deurwachter doet voor hem open. Dat is de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. Dat is de poort der rechtvaardigen uit Psalm 118. Het is de deur waarvan niemand wist dat hij er was. Het is de opstanding uit de dood. Sindsdien is hij de goede herder. Uit Ezechiël 37 en uit Ezechiël 34, want daar komt die uitdrukking vandaan, hè, de goede herder. Het is daar synoniem met de koning. Koning van één volk, niet bij twee, maar van één. En de goede herder niet van twee kudden, maar van één kudde. Staat ook in Johannes hoofdstuk 10. Zijn samengevoegd enzovoorts. Maar als in die uiteenzetting van Johannes 10 dan staat dat de goede herder stelt zijn leven voor de schapen, dan moet je daar niet in lezen dat hij sterft voor de schapen. Het is trouwens absurd. Want dan is het nog erger dan de huurling die vliet. Voor de schapen althans. Want de huurling die vliet, die komt misschien nog een keer terug. Ja. Maar als de goede herder sterft, ja, dan is het noodlottig afgelopen met de herder. Herders sterven niet voor schapen, herders leven voor de schapen. En dat is wat de Bijbel ervan zegt. Reeds in het Oude Testament, maar ook in Johannes hoofdstuk 10. Maar weet u, en ik zeg dat als een excuus van mijn kant, maar ik zou het eigenlijk niet mogen doen. Maar weet u, alles wat spreekt over het tegenwoordige werk van Christus, maar ook over het nog toekomende werk van Christus, wordt systematisch in de christelijke traditie, de theologie, weggeredeneerd, weggeschoven. Men komt niet verder dan dat Jezus voor onze zonden gestorven is. Dan mag je al blij zijn trouwens. Dan zijn we gewoonlijk ook blij als iemand dat gelooft. En oh ja, hij is ook opgestaan. Maar dat, Karel vond het al niet meer nodig, hè? Terlinde. Ik vond het al niet meer nodig. Maar voor ons gestorven, dat mag dan nog wel. Ongeacht wat het betekent, want gewoonlijk weet men dat dan ook niet. Maar al wat daarna komt, is men kwijt. Men kent niet het hoge priesterlijke werk van Christus. En als men zegt van wel, check het maar. Dan gelooft men dat de hoge priester aan het kruis gestorven is. Maar datzelfde schriftgedeelte dat over die hoge priester spreekt, is het Hebreeënbrief. En die zegt gewoon, ja, toen was er geen hoge priester, dus dat is niet een werk van de hoge priester. Hoge priester werd hij pas in zijn opstanding. Maar men is dat kwijt. Begrijp je wel? En dus de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Oh, wat doet hij ook alweer? Oh, hij is voor ons gestorven. Maar meer weet men niet. Gelooft men ook niet. Zijn wederkomst, dat zeg ik u net, heeft men al heel lang geleden tot dwaalleer verklaard. Tot vandaag. Maar, ja, nee, men gelooft in de jongste dag. Dat zei die visser, die dominee, waar ik het net even over had, ook. Die zei, nou ja, dan worden christenen vervolgd, kunnen ze niet kopen en verkopen, maar er komt een eind aan, want er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Slaat dus 1000 jaar over. Ja, dat begrijp ik, want daar gelooft hij niet in. Heb je dat nog? Vreemde dingen zijn dat. En het tegenwoordige werk van Christus, ja, dat weet men ook niet. Ik las vandaag, wat ik toch allemaal lees, zeg. Wat ik vandaag, alsof ik niks anders te doen had. Maar goed, daar kom ik iets tegen over een of andere internationale organisatie, daar kun je bij aansluiten. Want die lui, die hebben dan mensen, en dan, daar kun je zelf ook wel meedoen, die gaan dan bidden. En dan mag je opgeven waarvoor allemaal gebeden moet worden. En dat heet strategisch bidden of zoiets. Het is in het Engels. Dus ik kan het niet goed navertellen, maar het is een hele organisatie.
En een gebedsmuur heb je ook.
Strategisch bidden, dat wil zeggen, dan gaan we allemaal met z'n allen God een bepaalde kant op duwen, dat hij gaat doen wat wij vinden dat hij moet doen. Dus we allemaal meedoen, een soort vakbond van christenen, zal ik wel zeggen, tegen de baas. En ik vind het gênant zelfs dat ik het doorvertel, maar dat die mensen geen ideeën hebben. Wat de Heer dus doet in onze dagen, dat lijkt me duidelijk. En ze willen hem dus aan het werk zetten om dingen te doen die wij vinden dat hij nu doen moet. Maar hij heeft ons gezegd dat hij dat niet doet en waarom hij dat niet doet. En dat hij met iets anders bezig is. Voor ons iets veel beters. Het is u nut dat ik heen ga enzovoorts. Hij doet iets ter wille van de gemeente. Daar werkt hij aan. Hij stelt zijn leven voor de schapen. Niet voor de rest van de wereld. Alleen voor degenen die zijn naam kennen en hem volgen enzovoorts. Dat is wat het is. En dan hoef je de Heer niet op te wijzen dat hij dat doen moet. Hij is trouw aan degene die hem gesteld heeft. En ons gebed verandert daar niks aan, hoor. En als u nou een probleem krijgt, door wat ik nu zeg, los het maar op. Denk er maar eens een poos over na dan. Toch? Nou ja. Goed, geen leugen is uit de waarheid. Dat zijn twee verschillende dingen. Wie is de leugenaar dan degene... dat is enkelvoud, de antichristen. Wie is de leugenaar dan die logen dat Jezus is de Christus? En voor zover het gaat om leugenaars in het algemeen, een antichrist in het algemeen, komt erop neer dat die ook logenen dat Jezus de Christus is, maar op een ander niveau. De Christus is namelijk degene die in het Oude Testament werd aangekondigd, Messias, de gezalfde des Heren, de zoon van David, enzovoorts. Die zou, ook volgens het Oude Testament al, maar zeker volgens het Nieuwe Testament, hoofd zijn van de kerk, die zijn lichaam is, hoofd van de gemeente dus. En antichristen zijn degenen die zich in de plaats van het hoofd stellen, toch? En de antichrist is degene die in de toekomst hier op aarde zich aan het hoofd zal stellen, dat wil zeggen, aan het hoofd zal stellen, niet alleen maar van het christendom, want dat is het dan toch nog. Ook als alle gelovigen weg zijn, hou je nog christendom over. Maar ook aan het hoofd van alle andere godsdiensten die hij zal verenigen tot dat ideaal dat vele christenen vandaag ook schijnen te hebben. Van alle godsdiensten, nou al was het maar de drie grote godsdiensten, christendom. Maar strikt genomen is dat geen godsdienst. Maar ja, in de praktijk wel. Maar dat is iets anders, maar daar hoor ik niet bij. Christendom, Jodendom, hoe groot is dat dan? Nee, dat kan moeilijk groot zijn. Je mag het geloof ik niet vragen, maar hoeveel Joden zijn er in de wereld? En hoeveel daarvan zijn dan nog religieus? En hoeveel daarvan zijn er nog religieus Joods? Want dat hoeft ook nog niet hetzelfde te zijn, hè? Dat is niet zoveel, hoor. En in het staat Israël al helemaal niet. Dat is maar een kleine minderheid. Maar toe maar. En dan de islam natuurlijk. Dat noemt men de drie grote godsdiensten. Drie grote monotheïstische godsdiensten. Maar als je vraagt welke hoort er niet bij, dan krijg je toch het christendom, want die geloven dat ze drie goden hebben. Komt meteen protest. Nee, het is één God. Ja, ik weet het, ja. Het is één God, ja. Maar er staan toch drie tronen naast elkaar in de hemel, heeft iemand mij verteld. Het was in Friesland, dus ik zal er niet verder op ingaan. Maar, zomaar. Ja, dat is nou weer jammer. Maar de leugen heeft altijd tot gevolg, tot strekking, dat iemand anders de plaats inneemt van Christus. Dat is wat waarom ook niet. Christus is de waarheid. De waarachtige. Hij is het woord Gods, volgens Openbaring 19. Hij is degene die gestalte geeft aan alle beloften Gods, schrijft Paulus. Ik meen aan Timotheus, maar dat weet ik zo gauw niet meer. Alle beloften Gods, zoveel als er zijn, zijn in hem ja en zijn in hem amen, enzovoorts. Kortom, hij is de waarheid. Of anders, hij is, Johannes 6, het woord dat uit de hemel is nedergedaald. En het manna was daar een uitbeelding van. En de wonderbare spijziging was daar vervolgens ook een uitbeelding van. Hebben jullie dat nog? En dus de leugen stelt zich altijd in de plaats van Christus, logischerwijze, omdat die de waarheid is. En daar komt het woord antichrist dus vandaan. Maar het is typisch Johannes met zijn eigen terminologie. Die heeft die uitdrukking geïntroduceerd. Wie is de leugenaar dan die logen dat Jezus is de Christus? Niet Christus, de Christus. Dat wil zeggen, die uit de Bijbel. Nou moet ik u zeggen dat die Christus uit de Bijbel een omstreden begrip is. In de eerste plaats weten wij dat de Heer aan zijn Joodse religieuze godsdienstige tijdgenoten vroeg: wat dunkt u van den Christus? Nou, hij zal het niet in de Statenvertaling gezegd hebben, maar ik wel dus. Hè. Wat dunkt u van den Christus? Hoezo? Nou, wiens zoon is hij? Want dat is bepalend voor zijn identiteit, hè? Ja, dat hebben we afgeschaft, maar onze identiteit wordt bij hoge mate bepaald door onze genen, door het DNA, door onze voorouders namelijk. Maar dat terzijde. Wiens zoon is hij? En dan zeggen ze tegen hem, van David. Ja. Waren het geen christenen, want die zeggen altijd de zoon van God. Maar, toch? En als je tegen christenen zegt, is de zoon van David, zeggen ze, goh, is nou alweer kerstfeest? Want dat horen ze alleen op eerste kerstdag, hè? Dat Jozef uit het huis en geslacht van David was, enzovoort. Jozef, geen zonen Davids, uit Matthäus 1. Lucas 2 noemde ik net, maar dit is Matthäus 1. Enzovoort. Oh ja, is uit David. Maar het interesseert niemand meer, want men gelooft toch niet dat hij de troon van David in Jeruzalem zal herstellen. Dus het heeft geen betekenis. Toch? En bij de Joden zeggen ze, zoon van David. Want men hoopt erop dat hij inderdaad de troon van David in Jeruzalem zal herstellen. Als men echt orthodox is, wordt men geacht dat te geloven. Verder weet ik het ook niet of men het echt gelooft, maar men zegt dat. In elk geval, maar de zoon van God? Nee, want daarom hebben ze hem juist gekruist. Werd als godslastering beschouwd. Hebben jullie dat nog? En voor beide categorieën geldt, o onverstandige en trage van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Sterker nog, je hoeft maar één vers te lezen in 2 Samuel 7, waar staat dat hij zoon van David en zoon van God zou zijn. David zou een zoon hebben, en de Heer zei, maar hij zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. Maar hij zou zitten op de troon van David. Enzovoort. Dat zijn de messiaanse beloften. Die liggen primair vast daar in dat hoofdstuk, 2 Samuel 7. Het wordt in het Nieuwe Testament trouwens menigmaal aangehaald. Dus ja, men weet niet zo goed wat dat is eigenlijk. Maar ja, ik heb een Jood gekend, nou niet persoonlijk, maar wel zijn geschriften, die doorging voor orthodoxe Jood. Hij heette Weinreb. Hij heeft nogal wat gepubliceerd. Dus dat is weer zo'n rij. Maar doe maar. Hij heeft nogal wat gepubliceerd. Maar die man geloofde niet eens in een... wat zal ik zeggen? In een persoonlijke Messias. Die geloofde dat er een Messias schuilt in een ieder mens. Zoals er ook een Farizeeër schuilt, schreef hij, in ieder mens. En dat was een reactie op de gedachte die waarmee geconfronteerd werd natuurlijk, dat wat hij schreef over de Messias, dat zo zonder meer van toepassing was op Jezus van Nazareth. Maar dat mag een Jood niet geloven, hè? Dat weet u. Want dan hou je op Jood te zijn. Dan wordt eruit gecommuniceerd. Toch? Wordt doodverklaard zelfs. Dan houden ze een begrafenisdienst voor je. Dit is hem erachtig. Ja, ja. Maar goed, hij ontkende niet dat ook die dingen die hij schreef over de Messias van toepassing waren, zijn op Jezus van Nazareth. Maar, zegt hij, maar er schuilt een Messias in een ieder van ons. Hij bedoelde natuurlijk ook in hemzelf. Maar ja, dat is aan die moderne opvattingen, weet u wel. Er zit iets goddelijks in elk mens, dat weet u toch. Kortom, hij geloofde ook niet in een letterlijke Messias. En hij schreef ook dat hij niet geloofde in een historische Abraham. Dan vraag je je af waar de man dan vanaf stamde. Maar toen maar. Ja, toch? Nee, dat zijn verhalen in de Bijbel. Met een overdrachtelijke betekenis. Ook dat, ja. Maar mijn Bijbel zegt, deze dingen alle zijn hun overkomen. Het is dus letterlijk gebeurd. Toch? Tot voorbeelden. En ze zijn beschreven voor ons tot lering. Hebben jullie dat nog? Maar het is dus wel echt gebeurd. Bovendien, als Abraham er niet was, hoe kom je dan aan iets als een Joods volk? dan moet toch een achtergrond van zijn. Maar ja, dat geldt voor zoveel dingen. Maar toen maar. Maar wat men doet is ontkennen dat Jezus is de Christus. Datzelfde geldt met nadruk ook voor iets als die Maitreya-beweging. Je weet, dat is een boeddhistische beweging. Die geloven ook dat er een keer iemand komt, weer een nieuwe Boeddha. Niet die Gautama uit het verleden, maar de Boeddha Maitreya, een toekomstige Boeddha, enzovoorts. En waar men dat propageert, daar wordt erbij verteld van nee, Jezus was niet de Messias. Maitreya is de Messias. En Jezus kwam wel in de geest en de kracht van de Messias, men bedoelt van de Maitreya. Maar de mensheid was er toen nog niet aan toe. Zijn volgelingen waren ook maar boeren en vissers. Zodat de boeren en vissers onder ons het daar weer mee kunnen doen. De wereld was er nog niet rijp voor. Maar in de toekomst komt de Maitreya, dat wil zeggen de Christus echt. En Jezus wordt beschouwd als een testgeval uit het verleden. Wel belangrijk in de historie, maar hij was niet de Messias. Nou, dan kan je het mee doen. Met wie heb je dan dus te doen? Ik denk dat het ook inderdaad zo gaat gebeuren. En dat die Maitreya wel degelijk komt. En dat het dé antichrist is die onder die naam zal verschijnen. En Maitreya, naar mijn beste weten en geschreven in het Hebreeuws, de officiële Hebreeuwse spelling, levert inderdaad een getalswaarde op van 666. Niet omdat ik dat zo nodig kloppend moet krijgen, maar gewoon, ja, als je studeert moet je er toch eens even nakijken van hoe zit het dan. Ja, 666, maar ja, zo maar. Maar Jezus is niet de Messias, dat wordt weggeredeneerd. Maar maakt het van de Messias een abstract begrip eventueel? Of anders, als er toch een concreet iemand is, dan komt hij pas in de toekomst. En dat zit niet zo ver buiten de waarheid, want in de toekomst komt hij ook echt. Maar het is niet de Maitreya. Boeddha Maitreya heet het dan. U weet wel, iedereen kent hem, want die gaat naar het winkelcentrum of naar het tuincentrum. En te kust en te keur. Dat is niet Boeddha Gautama, dat moet voorstellen Boeddha Maitreya, de toekomstige. Enzovoorts. Het is populair, dus als het één keer gebeurt, zijn de beeldjes genoeg. Het is allemaal in voorraad gemaakt. Sprak hij laconiek. En het is natuurlijk een goede business, maar dat is met alle religies zo, broeder. Ja, dat is goede business. Nou ja. Maar dat is het. Men logen dat Jezus is de Christus. En daarna wordt het moeilijk. Er staat meteen achter, deze is de antichrist. De antichrist logen dat Jezus is de Christus. En er staat er nog achter, deze is de antichrist die de vader en de zoon logent. Want, en ik doe mijn best, ik hoop u ook, binnen het Bijbels kader te blijven met deze termen. De Heer Jezus werd de Christus toen God hem opwekte uit de dood. Toen werd hij gezalfd, toen ontving hij de geest. Werd hij gezalfd dus. En dus werd hij toen de Christus. En het gebeurde met de woorden: gij zijt mijn zoon, heden, aujourd'hui. Vandaag, dat is voor de Fransen, ja. Vandaag heb ik u gegenereerd, speciaal voor de Fransen. Dit is mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Want de Fransen hebben uitgevonden, niet maître, niet roi, niet Dieu. Dat was de kreet van de revolutie. Toen men ook die kalender heeft ingevoerd. De Franse revolutie. U weet, vrijheid, gelijkheid en broederschap, maar dan liefst in het Frans. Maar dit was de andere kreet. Geen meester, geen koning en geen God. Wie bedacht heeft, was dus een antichrist. Weg ermee. Wij stellen ons in de plaats daarvan. Dat is meer dan 200 jaar geleden. Ik zeg het er maar even bij. Dat is voor de paniekzaaiers onder ons. Dan zijn ze nu 200 en zoveel jaar te laat. Want er is in onze dagen geen enkele reden toe, bedoel ik maar. Voor enige paniek, wat dat betreft. Maar men schaft het schafte dat af. Men ontkent dat God Jezus gesteld heeft tot zijn zoon en daarmee zichzelf gemaakt heeft, of benoemd heeft tot de vader van onze Heer Jezus Christus. En het grote probleem van deze Bijbelse gedachte is niet in zichzelf gelegen. Het probleem zit erin dat wij allen, wij christenen, wij ontkomen daar niet. Ik eigenlijk ook niet. Wij zijn allen bevooroordeeld door het Niceaanse geloofsbelijdenis met die drie enige God en de Vader en de Zoon en de Geest naast elkaar, ex aequo, elkaars gelijken en niet één is hoger dan de andere. En ze waren er altijd al en ze zullen er altijd zijn, niks over te melden. En je bent heel het idee van de aanstelling van Jezus van Nazareth tot Zoon van God kwijt. En daarmee de betekenis zelfs van het begrip vader en de betekenis van het begrip zoon. Ben je dan kwijt. En dus ook de term aanstelling tot zonen, die vindt u dus ook niet in de Bijbel. In onze Statenvertaling bedoel ik. Nee, andere vertalingen ook niet. Dat wordt weggewerkt tot aanneming tot kinderen. Men gelooft daar niet in. Men is het hele begrip daarvan volledig kwijtgeraakt. Maar dat is nou net waar de geschiedenis om draait. God beloofde één zoon. En hij zei tegen David, ooit komt er een zoon van jou en die zal mijn zoon zijn. Jij bent de vader daarvan, maar ik zal ook zijn vader zijn. En dat is ook nog niks bijzonders, dat het er twee zijn of zo. Want ja, dat is met onze eigen afstamming ook. We komen uit, de meeste van ons komen uit vier verschillende families, toch? Minstens. Twee generaties terug. Dus ja, dat is makkelijk genoeg. Onze koning, de achternaam van onze koning is waarschijnlijk Van Amsberg. Ja. Toch?
Ja.
En prinses Irene noemt zich al jaren mevrouw van Lippe-Biesterfeld. Want ja, die wil de titel ook niet meer dragen, om een of andere reden, en draagt de achternaam van haar vader, enzovoorts. Dus ja, dat kan allemaal. Dat is, en tegenwoordig mag je trouwens in Nederland ook je naam veranderen, of de naam van je moeder als achternaam nemen, of erbij nemen zelfs, geloof ik. Wordt ingewikkeld. Maar toch maar. De naam van je woonplaats ging vroeger ook, maar dat doen ze niet meer, geloof ik. Hè? Ja. Baron van Hekeren van Molenkaten. Van Molenkaten. Maar je had ze natuurlijk ook van andere plaatsen. Maar ja, enzovoorts. Laten we er niet verder over hebben. Het gaat om dit principe dat de Heer Jezus Christus tot Zoon van God gesteld is in zijn opstanding. De Bijbel laat daar geen enkele twijfel over bestaan. Wat je er tegenin kunt brengen, dat zijn de diverse christelijke traditionele geschriften, maar niet de Bijbel. De Bijbel maakt er niks anders van. De Bijbel zegt dat hij tot Zoon van God gesteld is, toen tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden, vandaag, en dat is niet ergens in een ver verleden, heden heb ik u gegenereerd. Dat wil zeggen, eerst was er God, de vader zou ik dan maar zeggen, gemakshalve, maar God, de schepper. En later pas op een dag zei die God, gij wees er een aan en zei, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt, gegenereerd, neergezet, voortgebracht, hoe je dat woord maar vertalen wil, want dat kan allemaal. En dat was de datum van de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. Dat is wat het is. En dat een en ander naar aanleiding van zijn afkomst, natuurlijk, dat hij verwekt was van Gods wegen. Maar eigenlijk had ik eerst moeten noemen, het was op basis van zijn volkomen gehoorzaamheid en toewijding, zijn trouw, zijn geloof. Want dat is wat de Bijbel erover zegt. En daarom heeft God hem uitermate verhoogd en een naam gegeven, die hij dus een dag tevoren nog niet had. Naam gegeven boven alle naam. En een erfdeel gegeven boven de engelen, Hebreeën 1, wat hij dus twee dagen daarvoor ook al niet had. Of één dag daarvoor, dat doet er nou niet toe. Verder terug ligt dat weer iets genuanceerder, maar daar heb ik het nou niet over. Het gaat om het principe dat Jezus van Nazareth, die mens, die geboren werd uit de maagd Maria, om zo te zeggen. God heeft hem tot erfgenaam, want dat is de betekenis van het begrip zoon in de praktijk, tot erfgenaam van God aangewezen. En daarmee wordt God de vader van onze Heer Jezus Christus. Ik leen de term even uit Efeze 1. Wij gaan terug naar 1 Johannes, even, want daar staat dus, deze is de antichrist die de vader en de zoon loochent, deze relatie. Niet het bestaan van de vader, dat is God, niet het bestaan van de zoon in de zin van Jezus, dat is niet het punt. Het gaat om de vader-zoon relatie. Wat ons niks zegt als we die uitdrukkingen niet kennen. Maar de vader is de erflater en de zoon is de erfgenaam. Of nog eenvoudiger, breder. De vader is de gever en de zoon is de ontvanger. Vandaar dat Tubal-Caïn de vader is van alle smeden, hoewel hij ze niet zelf heeft hoeven verwekken. Heb je dat nog? En voor de muzici onder u... Jubal is de uitvinder van de harmonieorkest, dat weet iedereen. Een beetje harmonieorkest heet Jubal, als het tenminste protestant is. Want als het Rooms-Katholiek is, heet het Sint Cecilia, dat weet u waarschijnlijk. Nee? Nou, laat maar. Maar zoiets. Jubal is de vader van allen die orgelen maken, of althans bespelen. Dat schijnt een mondorgel te zijn, maar... Iemand zegt, zijn een panfluit geweest, want het zijn al die pijpen naast elkaar tot één geheel. Maar ja, een voerliedsorgel is natuurlijk, de beroemde pijporgel, is natuurlijk niet anders dan uit de klauwen gelopen panfluit, hè? Dat begrijp je toch. Hè? Maar, toen wel. Maar de vader is de gever. Vandaar dat Elisa spreekt Elia zo aan. Er is geen familierelatie, maar Elisa roept Elia aan als zijn vader. En David, want Elisa is de opvolger van Elia, officieel, ja, dat kan. En David spreekt Saul aan als mijn vader, mijn vader. Maar hij had David niet verwekt. Die was trouwens uit een heel andere stam van Israël ook nog. Maar David werd wel zijn opvolger. Zijn erfgenaam. En daar ligt de relatie, vader, zoon. En vandaar dat u en ik, wij zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus, volgens Romeinen 8, enzovoorts. En dus zijn we onderweg naar onze zoonstelling. En dat woord staat daar in dat hoofdstuk. Twee keer en dan nog één keer meteen erachteraan in hoofdstuk 9. Alleen het is vertaald met aanneming tot kinderen. En dan ben je het hele begrip kwijt dus. Hè? Zoonstelling. Dus wat er staat in de grondtekst ook. Zoonstelling. Niet kind, niet aanneming. Zoonstelling. En de eerste die tot zoon gesteld wordt, werd van God, is de Heer Jezus Christus. En wij die in hem gezegend zijn met elke geestelijke zegening. En dus kinderen God zijn. En dus erfgenamen van God. En mede-erfgenamen met Christus, Romeinen 8. Wij zijn onderweg naar onze zoonstelling in de toekomst. Geroepen tot aanstelling tot zonen. In Efeze 1. En nou ja, en in Galaten hoofdstuk 3. Of is het al 4? Galaten 4 geloof ik inmiddels. Zoonstelling. Dat is wat het is. Het is een term met betrekking tot het erfrecht. Heb je dat nog? En de vraag is, wanneer werd Jezus dan tot zoon gesteld? Het antwoord is in zijn opstanding. En nu even voor de statistiek. Ik weet niet, ja, ik geloof niet dat ik de tijd moet nemen om al die versen op te zoeken. Maar misschien heb je een pen bij de hand. Iemand zei mij ooit een keer, maar Jezus noemde zich toch altijd de zoon van God? Ik weet nog wie het was en waar het was. Nou, dat was niet het geval. Never zelfs. Integendeel. Want de term zoon van God, het idee dat Jezus is de zoon van God, met het woord, hè, zoon van God, daar zijn heb ik 22 teksten van gevonden in heel de Bijbel. Niet meer, 22. Waarvan slechts 2 in de evangeliën. Meer niet. En dan nog. Dat is, want het is zo weer kerst, weet u. In Lucas 1, vers 32. Hij zal de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. Dan heb je zoon van God, zoon van de Allerhoogste. En die zal hem de troon van zijn vader David geven. Dan heb je dus zoon van God en zoon van David. Bij elkaar. En als je er een tekstverwijzing onder zou moeten schrijven, zou het moeten zijn dus naar 2 Samuel 7. Hij zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. Gezegd tot of over de zoon van David, die nog komen moest trouwens. Dus dat is alleen Lucas 1 vers 32. En de andere is Matthäus 16 vers 16. In Matthäus 1 was het de engel die het aankondigt. Woorden van de engel dus. Aan Maria. En in Matthäus 16 is het Petrus. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Matthäus 16, vers 16. En dan zegt Petrus, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. De zoon van de levende, de Christus, comma, de zoon van de levende God. En toen zei de Heer als antwoord daarop, vlees en bloed hebben nu dat niet geopenbaard, maar je houdt wel je mond, hè? Lees het maar na, Matthäus 16. De discipelen, ze mochten er niet over spreken. En de enige echte reden daarvoor is natuurlijk dat het nog niet zo ver was. Hij werd het pas in zijn opstanding. Kortom, dit was prematuur. Maar feitelijk volkomen juist in de zin van dat de Heer Jezus degene is wiens komst in het Oude Testament werd aangekondigd en het zou leiden tot zijn zonstelling. Dat wil zeggen, hij zou de Christus zijn. Nou, dat was het dan. Dan hebben wij Psalm 2 vers 7, willekeurige volgorde. Psalm 2 vers 7. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid, enzovoort. En dan heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Let op het woord heden. Je leest eroverheen, want het kan ook gewoon, gij zijt mijn zoon, ik heb u gegenereerd. Nee, heden. Dat maakt het tot een officiële uitspraak met 1 datum. Zoals we dat allemaal kennen van elke notariële akte. Die begint met heden. Ik heb het van die akte gezien van de burgerlijke stand uit de loop der eeuwen. En ze beginnen allemaal met het woord heden. Heden, en dan komt de datum. Verscheen voor mij. Dat is bij de notaris ook zo, maar bij de burgerlijke stand ook, hè. Verscheen iemand om te komen zeggen dat Jan of Piet of Klaas of Marie was overleden. Dan wordt er nog een getuige bij aangehaald en zo. Meestal de doodgraver. Van die naam. Maar heden, de datum, wanneer was dat? Altijd. Welke acte ook. Heden. Want het gaat ook om de volgorde der dingen. En het is pas een historisch feit als er een jaartal bij staat. Vandaar dat wij op school wel jaartallen moesten leren, maar geen idee hadden wat er echt gebeurde. Maar je moest wel het jaartal kennen, dat weet u wel, hè? Slag bij Nieuwpoort, weet iedereen. 1600. Maar weet je nog wie er dan die slag... Gut, ja, maar jij was onderwijzer, toch? Ja, het was Maurits. Heeft hij nog gewonnen ook? Waar was het? Oh, bij Nieuwpoort, ja. Nou, ze deed alsof hij het gewonnen had, maar in de praktijk had geen enkele zin. Dat was het eigenlijk. Maar toen maar weer. En de verdere samenhang, daar zullen we het niet over hebben, want dat hoef je niet te weten. Je moet alleen weten, 1600 slag bij Nieuwpoort. Ja. 768 tot 814, Karel de Grote.
1648,
de vrede is... Ja, van de 80-jarige oorlog.
Einde
80-jarige
oorlog.
Ja, ja. Nou ja, laat maar zitten. Dat was Psalm 2, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Maar let nu op. Handelingen 13, vers 33... Dat gaat over een zoon van David, die tot zoon van God gesteld is. Toen God hem uit de doden verwekt heeft, uit de dood wel te verstaan. Dat woord staat daar ook, uit de dood opgewekt. Volgens de beschrijving daar vervuld in de opstanding van Christus en de daarbij behorende verhoging tot in de hemel zelf. Hemelvaart zeg ik dan maar gemakshalve. Dat is Handelingen 13, vers 33. Daar wordt het namelijk aangehaald. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dan heb je Hebreeën 1, vers 5. Nog steeds hetzelfde vers uit de psalm wordt daar aangehaald. Hebreeën 1, vers 5. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat slaat op de Heer Jezus die gezeten is aan de rechterhand van God, nadat hij de reinigmaking onze zonde heeft teweeggebracht. Daarmee is hij gesteld, staat daar boven de engelen en heeft uitnemende naam boven de engelen geërfd. Want tot wie, welke der engelen heeft God dan gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd? En het antwoord is niet aan de engelen, maar aan de Heer Jezus. Heb u dat nog? Zoonschap, zoon van God, is de Heer Jezus sinds zijn opstanding uit de dood. Dan hebben we nog Hebreeën 5, vers 5. Precies hetzelfde. Heden heb ik u gegenereerd. Nog steeds is dat Psalm 2, vers 7. Alleen in Hebreeën 5, vers 5 is het ook gekoppeld aan Psalm 110, vers 1 en 4. Dat zijn de woorden, zit aan mijn rechterhand. Waarom noemt David hem zijn heer, als het zijn zoon is? Zit aan mijn rechterhand. En er staat ook in vers 4 van de psalm, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Alles in, achter elkaar in Hebreeën 5, vers 5 en wat er verder volgt. Zodat deze uitspraak, zit aan mijn rechterhand, net zo goed van toepassing is op de opstanding en hemelvaart van Christus. Maar ja, dat wist hij natuurlijk al lang. En hetzelfde geldt voor, gij zijt priester in de eeuwigheid. Dus is hij sinds zijn opstanding. Heb u dat? Ja, staat gewoon in de Bijbel. Dan hebben wij gewoon de eerste officiële evangelieprediking die nou eenmaal sinds Matthäus 16 was toebedrouwd aan Petrus. Toen de Heer tegen Petrus zei, vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mondje dicht, je moet zwijgen. Maar ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemel enzovoort. Dat betekent in de praktijk niet dat hij de sleutel heeft van de hemelpoort. Dat is een Romeinse variant. Ja, want het koninkrijk der hemelen is niet het hemelrijk, is niet de hemel. Koninkrijk der hemel is dat koninkrijk dat op aarde komt. Enzovoorts. Maar het betekent gewoon dat hij mag openen. En kan mag zeggen, dames en heren, het buffet is geopend. Ik bedoel niet te spotten, maar u kent die uitdrukking toch? Ik verklaar en er komt de koning of de koningin of een of andere prins, ook in Nederland. En verklaart dan het een of andere museum of een tentoonstelling of een fabriek of wat dan is. Of een brug voor geopend en dan drukken ze op een rode knop enzovoorts. Er gebeurt niks met die knop. Gaat hooguit ergens een belletje af of een lampje branden. En er staat iemand bij die denkt, oh nou moet ik aan de touw trekken. En dat is wat er gebeurt. Ik weet het zeker, want ik heb zelf wel eens aan een touw moeten trekken. Eeuwen geleden bij de heropening van het stadhuis in Woerden. Het vroegere stadhuis, maar dat was toen nog een stad, dus een torentje. En dan was het verbouwd en er moest geopend worden. Maar ik werkte als radio-televisiebond technicus enzovoort. Als jongeman. En ik zat boven in de toren. En beneden werd er dan op de knop gedrukt. En er ging boven in de toren het lampje branden. Hadden we zelf aangelegd. En dan moest ik aan de touw trekken. Want dan ging de klok luiden daar. Nou, zo werkt dat. Maar ja. Je verklaart iets voor geopend. Dat doe je met de sleutel. Dat is, daar staat de sleutel voor. Ik heb de sleutel van de hel en de dood van het huis van David. En ik open en niemand sluit. En ik sluit en niemand opent. Dus uit Openbaring, ook Johannes. Zodat u weet wat het betekent. Hè? Dus Petrus kreeg de sleutel. En dus was hij, mocht hij spreken op de Pinksterdag. En hij zei, begon zijn toespraak na de schriftlezing. En inleidende woorden begon hij met zijn toespraak. En zei, mannen, broeders, het is mij geoorloofd. Vrij uit tot u te spreken. Van wie mocht dat dan niet? Daarvoor. Van de Heer zelf niet. Dat is Matthäus 16. Dat is het. En wat zei hij toen in die toespraak? Zo weet het dan zekerlijk. Dat is het eind van zijn toespraak. Hè, dit, de conclusie aan het eind. Samenvatting. Zo weet het dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat daar niet eens aanwezig was natuurlijk, het ganse huis Israëls, dat God deze Jezus, die gij gekruist hebt, gesteld heeft tot Here en tot Christus. En lees het maar na. Hij zei, gij hebt hem gekruist, maar God heeft hem opgewekt en vervuld Psalm 110, Psalm 2, Psalm 8 enzovoort. Hij citeert ze allemaal. En heeft hem gesteld aan zijn rechterhand in de hemel. Psalm 110, vers 1. Heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Psalm 8 enzovoort. Dat is wat het is. En hij vat het samen en zegt, God heeft deze Jezus gesteld tot Here. Dat is de naam boven alle naam. Buiten welke geen ander is. Stond al in Jesaja trouwens, hè. Hij heeft hem gesteld tot Here en tot Christus. Wanneer? Bij zijn opstanding. Nou, dat is dus Handelingen 2. Dan hebben we nog Filippenzen 2. Heeft een naam gekregen boven alle naam, maar dat is ontleend, ik zei het eigenlijk al, aan Jesaja 45, vers 23. Begrijp u? En daar staat niet eens letterlijk dat hij de Zoon van God is. Maar het wordt er wel toegelicht. De term zelf, die komt me heel weinig voor. Dan hebben we Hebreeën 1 vers 4, maar die had ik al uit het hoofd geciteerd. Hij heeft een uitnemende naam boven de engelen geërfd. Dat was dus niet altijd zo, maar pas toen hij erfde. Dat is dus een zoonstelling, want zoals gezegd, zoonstelling is aanstellen in het erfrecht. En dan Romeinen 1 vers 4. Eigenlijk moet ik die opzoeken. Heb ik zoveel tijd? Ja, ik kan nog leven. Romeinen 1 vers 4. En dat ik hem opzoek is vanwege de, laten we zeggen, ongelukkige vertaling. Daar gaat het over het evangelie van God. Vers 1. Vers 3, van zijn zoon. Vers 4. Einde van het vers, namelijk Jezus Christus onze Here. God, zijn Zoon, Jezus Christus onze Here. Wat ik nu deed, ik weet niet of u dat zo snel in de gaten hebt, maar ik sloeg alles wat tussen haakjes staat in die versen, dat is nogal veel, sloeg ik over. Dan heb je de hoofdzin. Vanaf vers 1. Het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus onze Here. Het gaat dus over de Zoon van God, namelijk Jezus Christus, de Heere. Daarvan staat dat hij is, vers 3, dat hij is geworden uit het zaad van David. En als hij zijn troon krijgt, is hij daadwerkelijk ook zijn zoon, namelijk erfgenaam. En dat krijgt hij, want God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven, zei de engel. Dus die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. Dat is de ondubbelzinnige verwijzing naar 2 Samuel 7 dus. over een zoon van David die zoon van God zou zijn. En dat volgt nu, want er staat dan in onze vertaling, maar misschien hebben u dat al lang een keer becommentarieerd, daar staat die krachtelijk bewezen is te zijn de zoon van God. Maar dat staat er niet. Ja, staat wel in de Statenvertaling. Maar het woord bewezen, dat is een oplossing die de vertalers bedacht hebben. Omdat wat er echt staat, is in strijd met de drie-enigheidsleer uit Nicea. En dus met de Niceaanse geloofsbelijdenis. Wat er staat namelijk, is die krachtelijk verordineerd is te zijn. Dat is het woord orizo. En dat wordt vertaald met verordineren. Van ons staat het ook. Wij zijn tevoren, pro, orizo. Wij zijn tevoren verordineerd tot zo'n stelling. Staat in Efeze 1 vers 4 over ons.
In de NBV staat aangewezen.
Zie dat ze er moeite mee hebben. Ja. Bewezen, aangewezen. Aangewezen, men werkt er zich onderuit. Het betekent tevoren, nee, het betekent verordineren te zijn. En dat impliceert dat het eerst niet is en daarna wel. En men heeft dat weg willen werken, omdat het in strijd is met de Niceaanse drie-eenheidsleer, de klassieke drie-eenheidsleer. Want men zegt, hij was altijd al de zoon. En als je het vertaalt met bewezen, dan zeg je, oké, je weet het dan zeker, maar het was altijd al zo. En aanwezen is precies hetzelfde. Dan was het er al. En, nee, het gaat er nou juist om dat hij het niet was, maar hij is het geworden. Dat is wat er staat dus. Hij is verordineerd tot zo'n stelling. Of de zo'n stelling staat er niet. Hij is krachtelijk, met kracht, verordineerd om te zijn de zoon van God. En dan naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden. En dat is twee keer hetzelfde. Geest der heiligmaking en opstanding der doden. Uit trouwens in de betekenis van op grond van. En naar in de betekenis van in overeenstemming met. En let op, naar geeft een richting aan. Een kant op, ergens naartoe. Maar dat is het hele punt. Hij was niet de zoon van God, hij werd de zoon van God. We hebben het over Jezus, hè? De mens Jezus is het aardse onder. Wat daarvoor was, daar heb ik het helemaal geen woord over gezegd. Ik heb het over de Heer Jezus, is een aardse omwandeling, werd gemaakt, gesteld tot zoon van God. Ik moet er meteen bij zeggen dat het hele begrip onder de Joden volstrekt onbekend is. En dat komt omdat het in het Oude Testament, de Oude Testamentische geschiedenis, niet voorkomt. Het komt alleen voor in de profetie over de Messias, die tot zoon van God gesteld zou worden. En daarnaast heb je natuurlijk de bredere term zonen gods als aanduiding van engelen. Weet je nog? Ja. Maar wat hier staat is, die krachtelijk, dat wil zeggen, Gods zoon, het evangelie van God, van zijn zoon, die krachtelijk verordineerd is te zijn de zoon van God, naar de geest der heiligmaking, maar geest, dat is salving, met salfolie. En dan staat het er gewoon achter, letterlijk, in letterlijke taal, uit of op grond van de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus onze Heer. Nou ja, dat hebben we nou al een paar keer gelezen, dat dat zo is. Dat hij tot zoon van God gesteld werd in zijn opstanding. En hier staat het dus ook, met grote nadruk. Nou ja, dan noem ik u, gewoon voor de goede orde, 2 Samuel 7. Hij zal mij tot zoon zijn. Gezegd over de zoon van David. Ik zoek hem niet op, want ja, ik wil graag even dat lijstje afmaken. En naast 2 Samuel 7 zou je ook moeten lezen dan 1 Kronieken 17, vers 13. En Psalm 89, eigenlijk de hele psalm. Want traditioneel wordt de psalm op David van toepassing gebracht, maar hij gaat over Christus. Psalm 89, meer specifiek vers 28. Het gaat allemaal over die zoon van David, die zoon van God zou zijn. En Handelingen 2, vers 30 tot 36, zegt dus dat dat vervuld is in de opstanding en hemelvaart van Christus. Dan hebben we nog in dat verband Psalm 8, maar daar heet hij zoon des mensen. En daar wordt gevraagd, wie is dat eigenlijk? En er wordt ook het antwoord gegeven, dat is de Heere, onze Heere. Dat is aan het eind van de psalm. Maar die psalm wordt wel degelijk op Christus van toepassing gebracht, met name in Hebreeën hoofdstuk 2. Kortom, de zoon des mensen kennen wij ook als de zoon van God. Daar komt het op neer. En als de drager van de naam Jehovah. Alles sinds zijn opstanding. In overeenstemming daarmee hebben wij ook bijvoorbeeld Efeze 1 vers 22. Waar staat alle dingen zijn voeten onderworpen. Dat staat natuurlijk ook gewoon in Hebreeën. Hoofdstuk 2. Alle dingen zijn voeten onderworpen en er is niks uitgezonden dat hem niet onderworpen zou zijn. Maar Efeze 1 vers 22, dat is dat deel wat spreekt over de opstanding en hemelvaart van Christus, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt enzovoorts. Maar door zijn opstanding, dat staat daar ook. En Hebreeën 2 zegt daarover inderdaad dat alle dingen hem onderworpen zijn. Maar specifiek, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En dat is dus echt uit Psalm 8. Dus als je het hebt opgeschreven, Psalm 8. Maar rijmend daarop, of overeenstemming daarmee, Efeze 1 vers 22. Hebreeën hoofdstuk 2, ik weet niet precies welk vers. En natuurlijk Matthäus 28 vers 18, waar de Heer de beroemde woorden spreekt. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat is Matthäus 28 vers 18. Los daarvan, in het voorbijgaan, Jesaja 11 vers 1, want het is zo kerst. Er is een reisje voortgekomen uit de afgehouwen tronk van Izzi. Maar dat gaat niet over kerst. Het gaat over Pasen, het gaat over de opstanding van de Heer uit de dood. Op Goede Vrijdag was die tronk afgehouden. Toch? Ja. Nou ja, Daniel 9 kondigt tot dan. De Messias zal afgebroken worden. Wat hij maar verstaalt dan, maar doe maar. Dat is de opstanding van Christus. Daar komt een levende reisje uit de afgehouwen tronk van Izzi, de zoon van David, enzovoorts. Psalm 110 kent u langzamerhand vers 4. Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En in overeenstemming daarmee zit aan mijn rechterhand in vers 1. Maar dat zitten van Christus aan de rechterhand Gods, ja, dat vind je in het Nieuwe Testament menigmaal. Als iets nieuws. Men lezen natuurlijk Efeze 1 weer, vers 20. God heeft hem opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. Maar ook Hebreeën 1, vers 3. Nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand Gods. En Hebreeën 12, vers 3. Laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld, ziende op Jezus, die om de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen, de schande verdacht, en is gezeten aan de rechterhand Gods. Waar hij niet altijd zat, vanaf dat moment. Na het lopen van de loopbaan. Heb je dat nog? Dan heb ik Johannes 5 vers 27. De Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Hetgeen dan toch betekent dat er daarvoor een tijd was waarin dus niet al het oordeel gegeven was aan hem. Waarbij nog de vraag is of hij dan wel al de zoon was als hem niet al het oordeel gegeven was. Het is dus echt pas Later. Heb je dat? En het is een uitspraak van Jezus zelf natuurlijk in Johannes 5. Maar ik moet u er wel bij zeggen dat het een uitspraak is ontleend aan het Oude Testament. Maar dat het historisch nog moest plaatsvinden op het moment dat de Heer dit zei. Hij sprak over zijn zoonschap. En bovendien, Johannes 5, dat is het hoofdstuk waar staat dat de zoon onderworpen is aan de vader. En dat de zoon alleen de woorden spreekt die hij de vader heeft horen zeggen. En alleen de dingen doet die de vader heeft zien doen. Waaruit volgt dat de zoon ondergeschikt is aan de vader. Als je daar tenminste een argument voor had moeten hebben. Maar dat is dan in strijd met de leer van de drie-eenheid. Dat wel. Want er staat uitdrukkelijk dat niet de een onderworpen is aan de ander en de ander niet aan de een. Dat ze volkomen gelijk zijn enzovoorts. Nou ja, Johannes 5 is niet ter tafel gekomen in Nicea. Kan het ook niet helpen. Dan heb je natuurlijk Handelingen 17, Athene. Waar Paulus zegt dat God verkondigt nu aan alle mensen alom. Ik weet niet welk vers. Dat zij zich bekeren daarom dat hij een dag gesteld heeft waarop hij de hele aardbodem zal oordelen door één mens die hij daartoe uit de dood heeft opgewekt. Want bij zijn opstanding uit de dood werd hem gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Dat bedoel je? In zijn opstanding pas, niet eerder. Goed, Johannes 16 vers 33, maar dat is aan het eind van de omwandeling van Jezus op aarde in de opperzaal in de nacht dat hij verraden werd. En hij zegt, ik heb de wereld overwonnen. Wat grijpt vooruit op zijn opstanding? Net zo goed als het volgende hoofdstuk, het zogeheten hogepriesterlijk gebed. Verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was, enzovoorts. Dat moest nog gebeuren. En daar werd de wereld overwonnen. De wereld die ligt in de slavernij, de dienstbaarheid van de dood, van de verderfenis enzovoorts. En de overwinning was pas in zijn opstanding. Opdat hij door de dood, Hebreeën 2. Opdat hij door de dood heen, niet door de dood, door de dood heen. Teniet zou doen degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Overeenkomend trouwens met Psalm 23, al ging ik ook door. Ik hoorde het laatst nog iemand citeren uit een andere Bijbelvertaling en toen was het al ging ik in een moeilijke tijd of zoiets. Dal van schaduw des doods staat de vertaling, maar niet in, door. Ik vrees geen kwaad. Wat betekent het dus? Dat hij wel eens, de psalmist, dat hij wel zou sterven, maar weer op zou staan. Bovendien, wat voor kwaad kan je nog overkomen als je één keer dood bent? Dus heeft men terugvertaald, nou, al ging ik er ook in, ben ik bezig te overlijden. Ik vrees geen kwaad. Oh nee, nou dood ga je. Dat, is dat hoort niet bij het leven. Dat is de ergste vijand, de laatste vijand van het leven enzovoorts. Toch? Maar het is, al ging ik ook door. Een dal van schaduw des doods. Heb je dat? We hebben dat lied, wat een dag zal dat zijn. Daar komt ook zoiets in voor. Van, en hij leidt mij door het land of... Het staat goed in onze bundel. Ik weet niet welk lied. 23, 26, 23. 26. En hij leidt mij aan zijn hand door het lang beloofde land. Maar sommigen zingen in. Maar dan ben je de betekenis van het ding kwijt. Niet hij leidt mij erin. Hij leidt mij door dat je er een keer bent. Enzovoorts. Ja. Ja, ja. In het Engels is het echt zo. Lead me through. Promised land of zoiets. Hoe dat heet mag. Ja, ja, maar het is in omloop geraakt met de vertaling in het beloofde land. Maar dat is fout. Ja. Maar goed, dat terzijde. Waar was ik gebleven? Want we hebben nog 1 minuut of zo. Johannes 16, vers 33. Ik heb de wereld overwonnen, of zoiets. Komt overeen met Matthäus 28, vers 18. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar het komt ook overeen met Openbaring 4, vers 5. Daar zien wij het lam staande als geslacht. Niet het geslachte lam. Het lam staande als geslacht op de troon. Dat is de opgewekte. Heb je dat nog? Bij Petrus is dat trouwens ook zo. Hij werd verlost niet door zilver of goud, maar door het kostbaar bloed van het onbestraffing, onbevlekt lam. Dat is dat lam dat staat als geslacht. Dat is opgewekt uit de dood. Daardoor is de verlossing gerealiseerd geworden. Nou ja, en daarom heet hij dus ook, ik roep maar wat, 1 Timotheus 6 vers 15, koning der koningen. Het lam trouwens vindt u in Openbaring 4 en 5. Dat is één lang visioen. En in 1 Timotheus 6 vers 15 heet hij koning der koningen. Eventueel volgt dan nog heer der heren enzovoorts. En echt, lang niet al deze schriftplaatsen die ik nou genoemd heb, daar staat de term zoon van God. Maar alleen in de eerste paar wel. En daar blijft het bij. Meer kan ik er niet vinden. Maar waar het over gaat, ja, niet over zijn eeuwige voorbestaan of pre-existentie, maar het gaat over zijn opstanding uit de dood. Datzelfde geldt voor andere termen die ik buiten beschouwing gelaten heb nu. Dat zijn de termen waarbij gezegd wordt dat Jezus is het beeld Gods. Het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Dat gaat niet over een zoon van God van voor de tijden der eeuwen, in oud-testamentische tijd of nog verder terug. Dat gaat alleen maar enkel en uitsluitend, zoek ze maar op, gaat uitsluitend over de opgewekte Christus. En dat is een pleonasme. Dat moet je zo houden, dat is een pleonasme. Als hij niet is opgewekt, is hij niet de Christus. En wij zijn christenen. En dat komt omdat we zijn opgewekt. Deel hebben namelijk aan de opstanding van Christus. En dus zijn leven hebben ontvangen. Heb je dat nog? En dat plaatst ons buiten deze oude wereld feitelijk. Nou ja. Ik hoop dat u erover nadenkt. Ik hoop zelfs dat u die schriftplaatsen opzoekt en in contexten leest enzovoorts. En wat ik ook niet heb meegenomen is nu, is schriftplaatsen waar hij heet de enige geborene van God. Of de eerstgeborene van God. En dat heb ik niet gedaan omdat ik dan moet uitleggen dat die termen slaan niet op de volgorde van geboorte. Maar beide termen, eniggeboren en eerstgeborene, slaat op eerstgeboorterecht. Maar daarvoor moet ik dan nogal wat teksten in de Bijbel opslaan om dat te laten zien. Maar daar gaat het over. Eerstgeborene, eniggeborene en eersteling. Er zijn drie synoniemen in het Nieuwe Testament, alle met dezelfde betekenis. Namelijk gaat het over het eerstgeboorterecht en dus zoonschap. Vandaar dat Paulus zegt, wij zijn wedergeboren en tevoren verordineerd tot zoonstelling. Dus zijn we onderweg naar een erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. Dat is wat Petrus ervan zei. En toen zei Jacobus daarvan, God heeft ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen, zijn er schepselen. Maar dat is hetzelfde als zonen, en tot zonen gesteld worden. Het gaat over het eerstgeboorterecht. En in de Hebreeënbrief heet dat dan weer, wij hebben deel, we zijn gekomen tot de gemeente van eerstgeborenen. Dat is wat het is, zoonstelling, erfrecht enzovoorts. En dat is nog een fase verder dan alleen de wedergeboorte als zodanig. Daardoor werden wij kinderen Gods. Maar de bedoeling is dat wij tot zonen Gods zullen gesteld worden in de toekomst, officieel. En de datum daarvoor is ook een heden, en dat is het heden van de opname van de gemeente. en daarmee onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dat is onze zoonstelling. En daarin zijn we onderweg. Dat is de vreugde die ons is voorgesteld. En intussen lopen wij de loopbaan. Goed, wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor de rijkdom van uw woord. En in het bijzonder dan voor de rijkdom van uw genade die ons in dat woord wordt medegedeeld, verkondigd, maar ook uiteengezet. We danken u te mogen leren verstaan hoezeer u met die genade overvloedig bent geweest in alle wijsheid en voorzichtigheid. Zodanig dat u niet alleen ons verlost hebt uit onze zondige positie, uit dat modderig slijk, zoals uw woord dat zegt, maar dat u ons zelfs uitermate verhoogt en een plaats geeft in het lichaam van Christus aan uw rechterhand en ons zegent met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. En dat niet op grond van onze verdiensten, ook niet zomaar ter wille van ons, maar om te betonen de uitnemende rijkdom uw genade voor tijd en eeuwigheid. En we danken u daarom dat we daaruit mogen leven. En in het bijzonder mogen leven ook in deze tijd, in afwachting van de openbaring van uw koninkrijk in heerlijkheid in deze wereld. We danken u dat wij dat woord der waarheid hebben. Dat wij dat woord hebben, die hele schrift, dat zeer vast is en dat ons onderwijst in de godzaligheid. En in het bijzonder dat ons leidt in heel de waarheid die ons onderwijst omtrent wie u bent en wij dus zouden komen tot kennis van u. Wij danken u voor dat voorrecht dat wij onder alle omstandigheden kunnen zien over de huidige omstandigheden heen, welke dat ook mogen zijn. Dat we altijd het uitzicht hebben op die toekomst die u beloofd hebt en die vast ligt in de persoon en het werk van onze heiland. Wij danken u daarom voor dat licht dat u ons gegeven hebt. Dat uitzicht over de dood heen en het uitzicht vooral op de openbaring van onze heiland zelf, die tot op heden door de wereld verworpen wordt, maar die eenmaal zijn opwachting zal maken als de grote God en zaligmaker, onze Heere Jezus Christus. En in afwachting daarvan bevelen we ons bij u aan, bij de kracht van uw genade. En meer specifiek bij uw beloften die u ons gedaan hebt en die u ons zwart op wit hebt medegedeeld. Bewaart u ons voor de duisternis van deze wereld en leidt u ons naar uw beloofde land. Amen.